Want zolang het gezellig is, zenden we het uit. Zullen we dat afspreken?
Oh, dat lijkt me een heel goed plan. Ja. Ga ik voor.
Ja,
ga ik uitermate mijn best
doen. Heb je nog een afspraak vandaag of niet?
Nou, ik moet alleen even mijn broer terugbellen, maar voor de rest...
Ja, dan moet ik even...
Als ik tussendoor zeg maar gelegenheid om te zeggen, bijvoorbeeld later, dan...
Kan ik even directie zeggen dat ze vandaag het non-stop uit kunnen zetten. Ja, helemaal goed. Aangeschoven Robert Bosma, u herkent zijn stem, de etikettencoach van ons programma. Maar dat doet hij niet alleen. Hij doet overdag doet hij ook nog andere dingen. Robert, wat doe jij overdag eigenlijk naast je werk als etikettencoach?
Dat is een vraag die ik regelmatig krijg. Van, doe je dit nou de hele dag, de etiketten? Ik zeg, ik doe het wel de hele dag. Want het is een onderdeel van mijn leven. Ik ben ermee grootgebracht met de etiketten vandaar. Ik ben ook bezig met een boek aan het schrijven over etiketten. Maar van origine ben ik merkstrateeg.
Okay.
En wat is dan een merkstrateeg? Een merkstrateeg
is... Dat is de volgende vraag eigenlijk.
Ja, samen met een team begeleiden wij bedrijven en merken binnen bedrijven om hun bekendheid te geven. En dat doen we dan om te werken naar wat wij dan noemen de unieke propositie. En de unieke propositie is, wat doe je anders in de ogen van je afnemers ten aanzien van de concurrentie? Dus waar praten je klanten over in positieve zin?
Ja.
Maar en hoe doe je dat op een unieke manier dat je opvalt? Nou ja, luisteraars die zullen ongetwijfeld... ik vind het altijd wel leuk. Nou ja, ik vind het altijd leuk als ik een presentatie geef en ik vraag dan aan de zaal heeft u iets met merken? En dan kijken ze met mij wat meewarig aan. Dan zeg ik van uw kleding bijvoorbeeld. Nou, dan kijken ze nog meewariger. Misschien uw schoenen. Oh ja. De ene die heeft dan het ene merk, de andere heeft een andere merk. Ja, oké. Okay. En dan val ik zelf ook zogenaamd een beetje stil. En denk ik van zo komen we er niet uit natuurlijk. Ik zeg, heeft toevallig iemand een smartphone bij zich of zoiets? En dan begint heel langzaam...
Begint
heeft
te
dat
dalen.
Misschien een merk? Nee, en dan zie je in één keer, wacht even. Ja. Nou, dan vraag ik van, mag ik überhaupt merken noemen? Dat mag niet, hè? Ik ben radio, hè?
Ja, radio is soms wat lastig.
Ja, oké. Okay,
maar dus, dat maakt niet uit. Nee. In de context mag het, hè?
Maar heeft u dat ene merk, wat fruit gerelateerd is? Of heeft u dat andere merk? Nou ja, dan vraag ik aan de handen. En dan zeg ik van, ik weet... Tenminste, het is onderzocht dat mensen zijn kritisch. Mensen willen graag variatie hebben. Dus ik neem aan, u heeft dat bepaalde merk, heeft u. Dus u zal waarschijnlijk overstappen naar een ander merk. Krijgt u weer een nieuwe beleving.
Ja.
Nou, dan krijg je in één keer de angst in de ogen. Zeg van, niks nieuwe beleving. Nee, want als ik
blijf bij mijn merk.
Ik blijf bij mijn merk.
Ja, precies.
Nou, ik zeg, en dat is eigenlijk wat wij doen de hele dag.
Ja.
Dat wij ervoor zorgen dat mensen, eigenlijk dat afnemers, dus zeg maar klanten... automatisch teruggaan naar het bedrijf waar ze altijd iets besteld hebben. Soms een keer een uitstapje maken misschien. Maar altijd weer terugkomen op basis... A, soms van een gewoonte. B, uit vertrouwen, uit veiligheid. Mensen hoeven maar een website te zien. En als je dan dat heel analytisch gaat bekijken... dan denk je van, dat is gewoon een website... met waar je dingen kan bestellen en er staat een logo op... en maar toch, die kleuren en dat ene logo en de manier zoals de website is samengesteld... Geeft al zoveel vertrouwen. En het interessante is, als bedrijven dat echt heel goed doen... dan maakt de prijs eigenlijk helemaal niks meer uit.
Nee.
Dan keren mensen altijd weer terug en zijn ook bereid om meer te betalen.
Betaal je €80 voor een snoertje?
Ja, makkelijk. Ja.
En dan niet omdat dat snoertje die waarde niet vertegenwoordigt... maar gewoon omdat je bij dat bedrijf wil worden.
Nou, dat nog niet eens. Nee, dat eigenlijk misschien dat ook wel. Maar aan de andere kant ook, het geeft het gevoel van veiligheid. Je kan maar beter maar van dat merk hebben... want dat sluit aan op dat merk wat ik al heb.
Juist de kwaliteit.
Ja, dat gaat heel erg over kwaliteit... en over de uitbreiding van kwaliteit.
Ja.
Dus,
geweldig. En toen heb je besloten, omdat je dat hele dagen deed, van zullen we daar ook eens een boekje over schrijven? Maar ik denk dat jij er liever over vertelt dan dat je die mensen zo'n boekje geeft, toch? Tenminste, ik ken je als een prater.
Dat boekje kwam veel later. Het idee van een boek schrijven kwam niet eens vanuit mezelf. Dat is
je vrouw.
Dat kwam vanuit een klant. ik blijf altijd, en misschien wel heel lang nog, dat jongetje met de waarom-vraag. Of hoe dan? Dus dan wij werken dan naar de unieke propositie toe. Maar ja, dat is natuurlijk heel mooi. Dat staat dan op papier. Maar hoe ga je dat dan in werkelijkheid? Hoe ga je dat vertalen? Hoe ga je dat vertalen in een organisatie? En hoe ga je dat werkelijk vertalen in het aannemen van medewerkers? En hoe ga je dat vertalen naar klanten binnenhalen?
Hoor hier het woord model.
Ja, een model. Ja, dus we hebben ik ben begonnen met een model te ontwikkelen van hoe zit dat dan eigenlijk in contact met je klanten? En hoe zit het dan eigenlijk met de kwaliteit die je levert? En uiteindelijk kwam er ook nog service erbij. En toen dacht ik van, oh ja, zo werkt dat dus. En toen kwam ik er eigenlijk achter, los van contactservice en kwaliteit, dat aandacht voor een klant en iedereen die luistert en alle ondernemers die ik heb van nee, dat weet ik wel. Aandacht is een van de primaire behoeften van de mens.
Ja, en dan aandacht hebben we in twee, kan je opsplitsen in twee dingen. Hè?
Ja.
Cognitief gedeelte, dus aandacht, ja, focus, hè, wat je veel hoort.
Ja, klopt.
Maar dit is de sociaal-maatschappelijke aandacht waar we het over hebben. Dat is toch echt beduidend iets anders, hè?
Ja, dat is beduidend iets anders.
Ja. Nou, leg het even uit.
Ja. Ja. Nou, de ene aandacht is natuurlijk, wat jij al heel treffend zei, de focus waar je voor iets hebt. Dat zit eigenlijk ook in het model, want dat is eigenlijk de aandacht op het gebied van kwaliteit. Dat je eigenlijk heel bewust bent als organisatie wat je doet. Maar toen ik op een gegeven moment het thema aandacht had, dacht ik van, oh ja, want je hebt natuurlijk aandacht voor het contact wat je hebt met mensen. Hè, met je klanten bijvoorbeeld. Aandacht voor de service die je biedt, maar aandacht ook voor de kwaliteit die je biedt. En toen heb ik mijzelf afgevraagd, maar waar begint dat dan? Ga je dan meteen met je klanten communiceren? En toen kwam ik al heel snel achter van nee, zo werkt dat helemaal niet. Uiteindelijk werd de visie, tenminste zo noem ik maar even, het visie van het model, is dat aandacht start vanuit het hart van een organisatie om uiteindelijk het hart van een klant te raken. Dus het betekent als je een organisatie hebt en dan is het heel belangrijk omdat je in staat bent om de medewerkers, het maakt niet uit welke laag, allemaal te raken met het verhaal van je merk, met je unieke propositie.
Ja, en dat betekent het liefde voor de zaak.
Ja, liefde voor de zaak. Ja, maar ook heel erg bewust zijn ook van de, wat wij dan noemen, de interne waarde. Waarom het belangrijk is. Want als je bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld een restaurateur, iemand die een restaurant heeft, ga je vragen van wat zijn nou je belangrijkste interne waarden? En dan zeg je van, nou ja, gastvrijheid is natuurlijk belangrijk. Ik zeg oké, service is belangrijk. Ik zeg oké. En die kan zo in één keer 5, 6 waardes kan die opnoemen. Maar dan vraag ik het aan de buurman, heb ik een hele grote kans dat hij hetzelfde rijtje geeft.
Ja.
Nou, wat voor ons heel belangrijk is, als in de merkstrategie, hoe vertaal je dat op een unieke manier, zodat die gastvrijheid bij de ene opvalt, maar die andere die valt ook op. Maar die doet het op zijn eigen unieke manier. En dat is ook het geven van aandacht. Dus vanuit die unieke propositie kunnen we dat vertalen naar het model van aandacht.
Ja.
Dus hoe kun je op een unieke manier contact maken binnen je organisatie? Hoe ga je bijvoorbeeld collega's, hoe kunnen ze elkaar servicen? Ik noem het maar zo van, nou, stel voor je hebt collega A, die stuurt een mailtje naar collega B en die verwachten dat collega B een mailtje terugstuurt.
Ja.
Dat is eigenlijk service niveau.
Ja, je doet de belofte en die moet je waarmaken. Ja, en die moet je inlossen.
Ja, dat begint het eigenlijk het model ook mee. Je hebt de belofte en de verwachting.
Ja. Maar dan moeten we ons ook kunnen verplaatsen in de klant. En dan, we hebben de piramide van Maslow wat laat zien. Dat begint eigenlijk met veiligheid. En dat zijn een aantal stappen totdat je echt hele specifieke waarden uit de samenleving wil trekken.
Ja.
Dat veiligheidsniveau, dat is uitermate belangrijk. Niet alleen maar voor de klant, hè. klant moet zich veilig voelen, maar ook voor die werknemer. Hè?
Ja.
Die moet het volledige commitment natuurlijk vanuit zijn directie krijgen, maar zich ook veilig voelen van, ja, morgen heb ik mijn baan nog, ik krijg mijn salaris op tijd betaald. Dat zijn dan de fysieke dingen, maar het gaat meer dan alleen maar om dat soort fysieke dingen, hè? In de relatie tot je werknemer, hè? Want daar begint het.
Nou ja, als je kijkt naar vooral met een nieuwe generatie, zeg maar, Gen Z, die wil heel graag de connectie, echt de aandacht en de connectie vanuit die organisatie hebben. Weten van, en eigenlijk meer van, connect dat ook met mijn eigen waarden. Wil heel graag weten van, doe ik het goed en wat kan beter? En wat zijn mijn ideeën, wat zijn mijn plannen? En zich daarin veilig voelen.
Ja.
En ook achter het stuk kwaliteit staan. Zodat je eigenlijk merkt dat je met al je collega's ergens voor staat.
Ja. Dat betekent dat jij met een verhaal komt bij die werkgevers. Dat het niet alleen maar gaat om een abonnementje bij een sportschool voor je werknemers. Maar dat het veel meer is. Hè?
Ja, veel meer. Ja,
meer aandacht daarvoor.
Ja. Nee, want je moet uitkijken dat vooral met dat soort dingen. Met incentives en met dat soort abonnementen wat je net noemt. Dat het niet een soort afkoopsom wordt. Weet je wel? Van ja, maar kijk, je doet dit en we hebben dat. En we zijn een keertje in Barcelona geweest. En dat, ja, kan allemaal wel. Het was ook erg leuk in Barcelona en ik, ja. Ja, ik vind het ook fijn, zo'n abonnement. Maar ja, het werkklimaat is niet prettig. De collega's die zijn niet heel erg enthousiast. We hebben in het jaarverslag zie ik onze belofte, hè, onze unieke belofte terugkomen, geschreven op pagina 3. En op pagina 4 staan onze interne waarden. Nou ja, die vind ik intern helemaal nooit terug. Wij zeggen als medewerker wel eens, nou, geef als directie wel, maar is het goede voorbeeld als we dan dit zijn.
Ben je al gebeld door Tesla trouwens?
Nee, het schijnt dat meneer Musk toch hele andere ideeën heeft.
Ja, precies. Ja,
ja, die kan zomaar ook met een wc-pot voorbij komen. Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ja. Dus, als je hem zo aanhaalt. Als je kijkt bij de overname van dat social medium van. Dat hij gewoon zei van ja. Dat hij eigenlijk al zo'n gedachte had van ja. Zoveel procent van de mensen moet eruit. En dan ging hij op een gegeven moment. Ging hij echt met een wc-pot ging hij rondlopen. Als teken van we gaan er heel veel mensen doorheen spoelen.
Ja,
ja dat, en dan
heb je het niet gesnapt.
Nou ja, het punt is. Los van de mensen die eruit moeten. Is het natuurlijk een compleet onveilige situatie voor de mensen
voor
die er blijven werken.
Ja.
Dus dan blijf je niet meer aangehaakt aan het merk waar je voor werkt.
Nee.
Maar dan blijf je ontzettend aangehaakt. Je probeert alleen maar vast te houden. Kan ik mijn baan nog behouden?
Ja.
Nou, op basis van onveiligheid gaat de stress omhoog. Ja, dan krijg je uitval of mensen die niet optimaal functioneren. Nou,
hele andere verhouding tot je klant, want je moet scoren.
Ja, precies. Nou, en dan zie je ook dat bijvoorbeeld het hele medium gewoon afkalft.
Ja.
Dat de gebruikers van het medium gewoon steeds meer dat medium verlaten.
De strekking van je boek is, of tenminste, datgene wat je wil, de boodschap die je wil brengen, dat is duidelijk.
Nou ja, kijk, ik heb het over contact in het model. En dat contact dat vertaalt zich in lichaamstaal, de toon, zoals je naar buiten spreekt, en woorden, de drie elementen. En lichaamstaal ken je heel duidelijk, als mens kun je dat zien. Hè? Dus een bekende uitspraak van your body speaks before you speak. Dat betekent dat mensen hebben al een oordeel over je, of het nou goed of niet is. We hebben al meteen een oordeel over je, hoe je erbij staat en hoe je kijkt.
De eerste 10 seconden, hè?
De eerste
indruk.
Ja, en dan, ja, de eerste 10 seconden. Mensen hebben meteen al een mening over je. Op de manier iemand vraagt dan, wat is dan lichaamstaal? Lichaamstaal is alles wat iemand aan de buitenkant aan jou kan zien als persoon. Dus hoe je haar zit, hoe je kijkt, hoe de structuur van je huid, wat je aan hebt, hoe je het aan hebt. Alles. En het zijn mensen die ontzettend gedetailleerd erin zijn. Maar lichaamstaal wil ook iets zeggen over een bedrijf bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de buitenkant van een bedrijf bijvoorbeeld. De naam van een bedrijf, het logo van een bedrijf. Het gebouw waar het in gehuisvest is. Je komt binnen in een hal bijvoorbeeld. Hè? Je komt op een sollicitatiegesprek. Dat is eigenlijk ook al een soort lichaamstaal van een organisatie. Waar mensen zich allemaal denken van, oh wauw, dit is mooi, dit is spannend. Of dit is creatief. Maar er zijn ook mensen die ergens een hal binnenkomen en denken van, nou, ik kom hier voor een sollicitatiegesprek en ik ga dat waarschijnlijk ook heel keurig aan doen. Maar volgens mij ga ik hier niet werken. Alleen de hal die beangstigt me al. En op de manier zoals ik ontvangen ben, zeg maar aan de balie. Hè? Nou, dan kom je al wel heel snel op toon.
Precies. Ja, de toon van de reclame, maar ook de inhoud van de reclame. Hoe het bedrijf aankijkt tegen de samenleving. Hè?
Ja,
Vergelijk bij de grootgrutters de verschillen in de reclames.
Ja, precies.
Ja.
En lichaamstaal, dat is wel redelijk bekend. Als je het verdeelt over 100%, dan is lichaamstaal, het bestaat dan iets van 50-55%. Wat communicatie echt duidelijk benadrukt. Dat betekent dat aan de buitenkant is het al heel erg belangrijk dan de toon zoals mensen. De toon zoals gesproken wordt. De toon van een stem van iemand.
Ja, precies. Nou, dat ervaren we iedere week.
Ja, ja, bij deze. Bij deze ja. Komt mijn toon nog in de smaak is valt en blijft vallen. Ja. En dan de woorden. Ja, dat is woorden is maar 7%. En ik was wel grappig. Laatst had ik een presentatie waarbij iemand zei van 7%. Oh, dat maakt wel interessant. Hoe ik dus niks meer te zeggen tegenwoordig. Ik zei, dat is een interessante constatering, maar het werkt ook andersom. Dus op het moment dat alles in balans is, dus en je lichaamstaal in balans en je toon is in balans, dan geeft het juist die woorden juist ontzettend veel kracht.
Ja, dus, precies. Aan het eind van de hoofdstukken die in jouw boek trek jij conclusies over waar het hoofdstuk over gaat.
Ja, ja.
Met name als het gaat over kwaliteit. Laat je echt zien dat dat cruciaal is voor het veiligheidsgevoel van je klanten.
Ja,
en
eigenlijk
dat niet alleen, maar dat dat ook zeg maar, een onderstreping is van de kernwaarden van je bedrijf. Hoe kan ik dat terugzien?
Nou ja, dat is eigenlijk bijna zeg maar de bewijslast van je hele organisatie. Uiteindelijk maak je daar het verhaal eigenlijk mee rond.
Of wat is nou die onzichtbare kwaliteiten? Want dat is eigenlijk ook waar je boek over gaat. Hè? Over empathie van het bedrijf en dat soort dingen. Hoe zie ik dat nou terug in die kwaliteit? En hoe kan ik me dat bewust zijn?
Nou ja, ik zal een mooi voorbeeld geven over. Nou, mijn dochter kwam ooit een keertje naar mijn kamer, mijn werkkamer. Ik zei van, papa, moet je eventjes kijken wat ik... Ik zeg, wat is dit? Ja, maar moet even kijken. Het was een hele mooie zwarte doos. Dus ik dacht van, nou ja, ik maak hem open. En allemaal papier. En er kwam ook een soort van houtachtige geur kwam eruit. En dus ik doe hem open. En ik zeg een kaartje. En ik zeg, maar er zit helemaal niks in. Nee, dit is een jurkje wat ik besteld. Dat heb ik beneden. Ik zeg, maar volgens mij vind jij dit wel leuk. Ik zeg, ja, dat is wel heel bijzonder dit. Dus mijn dochter kwam eigenlijk alleen maar met een doos naar boven. En toen dacht ik in één keer, dat is wel heel bijzonder. Je bestelt iets online. Hè, en eigenlijk kan je dat ook gewoon keurig in een kartonnen doos zakje. Doen. En in een zakje doen. En keurig opgevouwen. Klaar krijg je het ook binnen. Maar nu gebeurt er iets wezenlijk anders. Er komt echt een hele mooie doos. Er is naar gekeken. Die doos is kwalitatief goed. Er zit het kreppapier erin. Die geur. En toen kwam zij erachter van, ja, de volgende keer ga ik weer wat bestellen. Want ik vind het wel zo mooi zoals we dat doen. Ja. Eigenlijk die hele combinatie wil dus eigenlijk maken dat de kwaliteit van die doos en de inhoud en zoals er naar gekeken wordt, met het handgeschreven kaartje. Merkte ik in één keer van ja, mensen willen weer terug naar die beleving. Die willen constant die beleving hebben. En dat is eigenlijk die hele doos met die verpakking en die geur is gewoon aandacht. Het geven van...
Vraag je, draagt ze dat jurkje nog?
Ze draagt het, ik weet niet, ze is er nu
Post-it.
Mee. Ja, ze is uitgegroeid, maar ze is ook wat groter geworden.
Precies.
Nee, maar het is wel een merk waar ze veel naar terug gaat.
Cruciaal is het bouwen van herinneringen, hè?
Ja.
Eigenlijk.
Ervaringen.
Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
Ja.
Bouw een herinnering op bij je klant. Oké, Robert, dankjewel voor je toelichting op jouw boek. Ik denk dat we er in de sneltreinvaart doorheen zijn gegaan. Zendtijd is helaas beperkt. We zouden nog uren over door kunnen gaan. Maar op een gegeven moment is het ook weer tijd voor andere dingen. Want jij moet dit gaan uitleggen in het bedrijfsleven. En, als ik naar je agenda kijk, is die goed gevuld volgens mij.
Hij is goed gevuld.
Ja. Oké, dankjewel.
Heel veel dank. Dankjewel.